PJ, Pieter-Jan Hannes. Hij lijkt rustig. Pieter-Jan Hannes heeft een beetje schrik om op iemand zijn voeten te trappen. Pieter-Jan Hannes, hij staat er nog altijd. Pieter-Jan Hannes, wat een fantastisch atleet. En Pieter-Jan Hannes, uit het gewoel blijven. Pieter-Jan Hannes, ik hoop dat hij een beetje kan meedoen.
Ja, de nieuwe De Jogclub Track and Field. Met niemand minder dan kerstvers Belgisch recordhouder op de 5000 meter. John Heijmans.
John Heijmans!
Hey! Oké, okay, we zijn wakker.
Yeah.
Ja, we zijn eigenlijk al moe, hè, John?
Nee, we zijn niet moe.
Nee? Dat is... wat dag zijn we? Woensdag?
Sorry?
Woensdag, hè? Woensdagavond?
Ja.
Je bent net gaan trainen in Leuven, op het sportkot.
Ja.
Altijd op woensdag, als je in België bent?
Elke woensdagavond om 18:15.
Ja, met de groep van de Wim, Wim Wouters?
Van de Wim Wouters, ja.
Ja, oké. Okay. Is dat niet druk, op sportkot?
Vandaag was echt top. Het was super druk, omdat iedereen naar buiten ging met mooie weer. En ik vind het echt kei tof.
Oké. Okay. En jij hebt een pistetraining gedaan?
Ja, 50-50 op een grindpad, deilenpad. Ja. En op de piste in Leuven.
Ja. Oké, okay. En daarna pizzakken in de spuien?
Daarna pizzakken in de spuien.
Heerlijk.
Ja, echt fantastisch.
Mooi. Ja, ja, uw indoorseizoen was top, zit er net op. Ja, uw crossseizoen was eigenlijk ook top. Het was ja, TK dan vooral.
Mm-hmm.
Nu is het even off-season geweest waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Vooruitblikken naar de zomer.
Exact.
Ja, zijn de officieel al terug begonnen of is het nog off-season nu?
Ik ben nu een week en een half terug begonnen.
Ja, er even inkomen.
Ja.
En dan binnenkort terug.
Allee. Je vraagt als ik in off-season ben,
ja?
Maar ik kom juist van training.
Is het in je hoofd off-season?
Nee, ik had... Huh? Ik heb wel echt een off-season gehad.
Ah, en nu echt niet lopen?
Ja, ja.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, ja.
En hoe lang duurt dat dan?
Een weekje.
Oh ja.
Ja.
Zo vaak.
Heb jij nooit off-season genomen? Toen jij...
Zo echt niet lopen?
Toen indoor. Ja.
Zo 10 dagen na het seizoen, zo na de Memorial van Damme, richting de cross... Maar tussendoor liep ik wel echt altijd. Maar ik vind dat wel goed dat je dat doet, zo echt off-season.
Ja, ja, ja. Ik wou geen off-season nemen, maar ik wou het echt... Allee, ik heb mij geforceerd om het te nemen om blessures te vermijden.
Ja, ja, dat snap ik. Allee, je hebt al en cross gedaan en het WK Budapest is ook niet zo gek veel daarvoor.
Ja, exact. En dan WK Indoor enzovoort.
Dus, ja, het is veel, hè?
Ja. Ik moest mijn lichaam even rust geven.
Ik snap het. Is dat dan in samenspraak met de Wim?
Ja, tuurlijk. Hè, tuurlijk. Ja, ja.
Ja. Ja, nee, ik vraag het omdat ja, je zit veel in het buitenland.
Mm-hmm.
En ja, je pikt dan aan bij ook andere groepen. Dus zo de dynamiek met u en Wim, ik ben daar wel benieuwd naar. In welke mate, als je hier in België bent, dan ja, zie ik je altijd samen met de Wim.
Ja.
En zo in het buitenland, en de globale planning en zo. Dat is allemaal alles in overleg met de Wim? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, dus ik en Wim, we zijn elke dag in contact. Dus dat is nog de oude methode. We zijn in contact via e-mail.
Het oog van de meester.
Exact. Ja. En dus elke dag stuur ik naar Wim wat mijn gevoel was van de dag, wat mijn kwaaltjes waren enzovoort. En op basis daarvan geeft hij mijn training van de volgende dag. Dus ik heb nooit mijn training een week op voorhand. Altijd de avond ervoor weet ik mijn training van de volgende dag. Wanneer ik in Amerika ben, krijg ik mijn training zelfs in de ochtend voor... Een paar uur later. Maar dat zorgt ervoor dat hij mijn training altijd last minute kan aanpassen. Dus ik vermoed dat hij al weet ongeveer 2 weken op voorhand wat hij ongeveer met mij wil doen. Maar op basis van mijn gevoel, elke dag past hij het eventueel aan.
Ja.
Ja.
Ja, moet wel werken, hè. Naar 13:03, hij was erbij.
Ja, dat was echt tof.
Ja, ik zag op de foto's achteraf een Belgische vlag. Ik zeg, dat zal die van de Wim Wouters zijn, maar Jesse Strooban is ook ex-atleet dan van Wim. Die zei, hij was daar, maar ik betwijfel dat die Belgische vlag van Wim was.
Mijn ouders waren daar ook. En het waren mijn ouders die de Belgische vlag hebben genomen.
Oké.
Ja.
Wow, cool, hè?
Ja, dat was... enkele jaren geleden had ik mij nooit kunnen inbeelden dat ik zo snel zou lopen.
Ja, ik wou het en vragen. Had dat op voorhand in durven uitspreken? Want je bent de snelste Belg
ja,
ooit op de 5000 meter.
Ik heb in Budapest heb ik wel gezegd op een podcast van Atletiek Nieuws, beneden van atletiek.be,
ja?
Dat ik dit jaar onder de 13 wil diepen. En ik herinner mij, ik denk dat het met Milan Augustijns was, en hij keek naar mij, zo van, wat zeg jij nu? En Het was hetzelfde met mijn 13-17, die ik vorig jaar heb gelopen. Ik herinner mij, mijn PB was 13-42. En ik was op trainingskamp in Flagstaff met de groep van Thomas van der Mel. En toen gingen wij naar Los Angeles gaan lopen, een 5 kilometer. En ik zei, ik ga 13-17 lopen. En ik had dat op een blackboard geschreven in onze Airbnb. En hij zei tegen mij, en de andere zeiden, Matjong is echt zot, wat schrijf je nu? Maar het is, allee, het is schattig om zo te dromen. En bam, 13-16.
Maar, allee, dat vermoeden en dat durven uitspreken van die tijden, dat komt toch ook voor dat training. Je zult toch ook aanvoelen...
Het is dat. En,
want je komt soms over van...
Ik weet niet waarom dat ik mij niet mag uitspreken. Want ook al zou ik de tijd niet lopen...
Ja.
Maar kijk, wat maakt dat uit? Ik mag toch mijn dromen luidop zeggen als ik wil.
Ja, maar het is toch ook meer dan gewoon tussen je oren. Van, jij denkt, ik ga dat doen en ik doe het dan even. Je ziet toch ook signalen in training. En...
Het is dat. Maar bijvoorbeeld, deze zomer mik ik op de Olympische finale. En daar heb ik echt geen idee van als ik het kan maken. Maar het is wel mijn doel.
Ik snap dat recent, als we dan op uw Instagram mogen afgaan, dat je met het idee zit van ik moet sneller worden om die Olympische finale te halen.
Ja.
Ik moet eerlijk bekennen, I trust in John. Ik denk vorig jaar, als we... rond Budapest, de podcast tegen elke dag, denk ik dat ik er ergens in gezegd heb van volgens mij kan John echt Olympische finale halen.
Ah ja?
Ja, nice. Ik vind... Nee, ja, maar ik bedoel, de stappen dat je aan het zetten zet.
Maar ik moet helemaal,
heel cool.
Ik moet zeer eerlijk zijn. I hope heb ik enorm veel vertrouwen in mezelf. Dat is gewoon genetisch, heb ik aanleg om I hope sterk te zijn. Maar ik mis echt snelheid en... Ik weet echt niet als dat goed gaat komen voor deze zomer. Maar dus, ik ga er alles aan doen om mijn snelheid te verbeteren in de laatste 400. Want dat is eigenlijk mijn zwakke schakel. Maar ik weet echt niet... Ik heb minder vertrouwen. Ik heb nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in een doel. Bijvoorbeeld, mijn 13.03 wist ik, dat ga ik halen. Mijn 13.17 vorig jaar op de 5 kilometer, dat ga ik halen. Maar een Olympische finale nu, dat wordt echt, echt moeilijk.
Als je nu kunt kiezen, Olympische finale of sub-13?
Dit jaar, Olympische finale. Sub-13 boeit mij niet meer nu. Want ik weet dat ik dat kan halen. Dus dat nu dit jaar komt, of volgend jaar, of ik hoop volgend jaar en niet binnen 2 jaar, maakt mij weinig uit. Maar ik wil dit jaar wel echt een Olympische finale halen.
Ja, nice. Maar je zegt, ik heb superveel aanleg voor uithouding. Ja, de mensen weten dat al wel. Je komt uit hockey nog niet zo gek lang geleden.
Mm-hmm.
Wanneer zijn we nu begonnen met atletiek? 2017? 2016? Heb je nog een EK cross? Ja. Heb je ergens meegekregen? De grootheden van onze sport in België, zo die voorgeschiedenis. En zo bijvoorbeeld, je bent nu de rapste op de 5000 meter. Zo binnen, buiten, met de twee samen. Zo bijvoorbeeld namen als Miel Putteman. Zegt u dat iets?
Ja, nu wel.
Nu wel. Maar wanneer is dat dan gekomen? Want jij, bijvoorbeeld, de stappen die je nu aan het zetten zei, Miel Putemans was ook iemand die indoor echt zotte tijden liep, super op de 5, de manier van lopen. Als ik foto's of filmpjes van u zie, doe mij denken aan die beelden, beelden van toen. Maar ik weet niet of dat jij... Want uiteindelijk ben je nog vrij relatief nieuw in de sport, hè?
Eerlijk gezegd, ik heb niet echt idolen in de atletiek, want ik ben daar niet in opgegroeid.
Mm-hmm.
Dus ik keek niet... Ik heb keiveel respect voor de tijden van Miel Putteman enzovoort. Maar ik ben daar niet intrinsiek fan van, omdat ik daar niet mee ben opgegroeid.
Denkt u dat dat u helpt? Dat je vrijer bent of zo in uw doelen stellen?
Ik denk het, want dat zorgt ervoor dat ik mij minder barrières opleg en durf een beetje naïef te zijn in de sport.
Ja, wat meer de sky is the limit. Ja, ik weet bijvoorbeeld het Belgisch record dat ik dan zo graag wou van Christophe Impes op de 1500 meter.
Ja.
Op een of andere manier weegt dat dan wel. Dat je dat dan zo... Je wilt dat dan en dat vormt dan ergens ook wel een blokkade onderbewust. Dat is heel raar. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel bevrijdend moet zijn, dat je zo echt zo geen idee hebt van Miel Putemans ook zilver op de Olympische Spelen en zo. Hè.
Ja, dat zijn dingen die, eerlijk gezegd, realistisch zijn dat zaken die ik niet ga halen. Hè. Een zilver op de Olympische Spelen.
Dat lijkt mij heel straf de dag van vandaag. Het gaat er hard aan toe op de 5000 meter. Hè?
Maar de 5000 meter is geen 5000 meter meer. Het is een 1500 meter.
Ja. Ik snap waarom dat je dat zegt.
Ja, het zijn Bijvoorbeeld,
maar dan is een hele goede uithouding hebben natuurlijk.
Wie heeft er op het WK deze vorige zomer medailles gewonnen op de 5000? Gouden medaille Jacob, dat is een 1500 meter loper.
Mm-hmm.
Zilveren medaille Mokatir.
Ja.
Oké, nu voor doping genomen, maar ook een 1500 meter loper. Ja. En de derde weet ik niet meer.
Is dat speel bij je nu? De Katir die dan positief test, Oumaïs, die ook mee... Zat hij in uw halve
finale? Die zat ook in mijn reeks, ja.
Ja, dus dat zijn dan jongens die u rechtstreeks eruit kegelen. Je kunt wel zeggen van oké, ja, doping,
ja.
See you fly, maar ja, je hebt er wel rechtstreeks gevolg van gehad nu afgelopen WK in Budapest, hè?
Ja, dus voor mij maakt dat een beetje minder uit. Want om een idee te geven aan de luisteraars, we waren 21 in onze halve finale en de 8 eerste gaan naar de finale. Ik was plaats 13. Dus ik schuif nu van plaats 13 naar plaats 11 op. Maar degenen die plaats 9 en 10 waren, schuiven
Andreas
op naar
Hallengren
plaats
en...
7 en 8. Ja. Dat is keikut voor die twee gasten die dan in een finale konden staan op een WK.
Ja.
Dus ik heb meer medelijden met die gasten dan voor mezelf.
Ja. Er daar moeite mee, zo concurrenten te vertrouwen? Of zijn er daar niet mee bezig? Thomas van Oppen bijvoorbeeld vertelde vorige week van ik ben daar niet mee bezig.
Ik ben 100% in de gossip, dus...
Oké.
Ik wijs met mijn vinger naar iedereen.
Oké. Ja,
maar ik spreek dat publiek uit op trainingsstages in Airbnb, maar ik ga niet op een podcast beginnen speculeren, want dat is... hoe noemt je dat? Dat is imago verlies,
ja,
oké, niet waar. Ja. Ja.
Oké, okay, ja, maar dat lijkt me wijs. En anders gaan we dan Bobby ook te veel knipwerk moeten geven.
Exact,
dus dan,
ja.
gaan we niet mee beginnen. Ja, ik...
Ik wacht wel op de dag dat iemand mij beschuldigt van doping. Want ik ben daar echt ongeduldig voor, want voor mij is dat het ultieme compliment.
Maar
spijtig genoeg heeft nog niemand het gedaan.
Waarom zouden vermoeden dat mensen nu verdacht vinden? Vanwege uw progressie nu? Of,
ja, of vanwege tijden die iemand loopt. En als iemand anders beschuldigt van doping, maar die is clean, dat is het ultieme compliment, want dat betekent dat hij bovenmenselijke prestaties levert.
Ja. Zijn we wederbouwplichtig nu?
Gast, ik weet niet hoe dat in België gebeurt, maar dus die testen mij nooit.
Ja.
En ik zeg, maar ik ben al 3 keer naar Kenia geweest. Ik kon in Kenia mij injecteren met ik weet niet wat. Hè? Ik zou nooit genomen zijn. En ik heb onlangs letterlijk een bericht gestuurd naar de Val. Ik zeg, guys, is dat normaal dat ik nog geen whereabouts heb? Hè? Dus ik ben naar hun toegestapt om te vragen om mij op die lijst te zetten. Want dat is het meest correcte, vind ik.
Ja.
En dus, ze hebben mijn bericht teruggestuurd. Ze houden mij op de hoogte.
Dus jij bent nu niet whereaboutplichtig?
Nog altijd niet.
Nee, oké, ja. Ik denk dat bij mij de regel was, eens dat je naar een seniorenkampioenschap geweest bent, of je bent profatleet,
ja, dat heb ik ook gehoord.
Dan kom je in het systeem terecht. En je moet weten, na het EK Cross zelfs, dus dat was ik al, dan lagen mijn goede jaren al 10 jaar achter mij, John. Dus na het EK Cross
Dublin,
zat ik terug in het werbouwsysteem. Zelfs de Seppen Odijn.
Wat? Oké, maar dat is oké, omdat jullie al vroeger op keihoog niveau presteren. Het is daarom misschien.
Of wij zijn verdachter.
Ja, ik vind Sepp niet zo verdacht.
Ik ook niet eigenlijk. Nee, ja. Ah, ik vind dat wel straf, want... En ook niet internationaal, want... Ja, allee, je hebt 13.03 op WK gestaan. Ik zou dan toch verwachten dat vroeg of laat wel eens iemand zegt van... Zeg, misschien moeten we Den Jones gaan volgen. Maar ik snap uw gevoel, want dat is niet fijn. Want dan heb
voor mij maakt dat niet uit. Voor mij is dat goed nieuws. Maar ik vind dat, zoals gezegd, niet fijn. Waarom?
Ja, dat is bij de concurrentie ook niet.
Dat keiveel andere atleten. De concurrentie wordt sowieso ook zo weinig getest als mij in bepaalde landen of ook in België. En die, ik weet niet wat hun intenties zijn, maar zij kunnen zich misschien doperen.
Ja.
Doping nemen.
Nee, ik snap dat. Ik had hetzelfde gevoel en ik werd wel 4 keer per jaar getest in Vlaanderen. En ik had nog het gevoel van, is dit het nu?
Ja,
want als je dan zou willen, je zou je wel kunnen doperen.
Ik zou mij nu echt vol kunnen proppen. Al jaren.
Ja. Zot, hè?
Ja, echt zot.
In een land als België, want het dopinglab is hier in Gent.
En gast, zelfs in Kenia
is het
zelfs in
stuk
Kenia,
verder.
Dus ik ben daar in een Frans kamp, hè. Dat heet de Runix.
Oké.
En dus de Franse Anti-Doping Agency stuurt dan testen om de Fransmannen daar te testen, wat ik keigoed vind. Maar ze gaan geen vliegtuigtickets betalen voor de Franse antidopingtesters. Dus zij betalen de Keniaanse antidoping om daar naartoe te gaan. Maar dus, dat is ook de Keniaanse manier om antidopingtest te doen. En dus, Daar waren zoveel fouten van procedure, constant. Dus vanaf dat er één fout is van procedure, blijkbaar, is de test niks meer waard.
Mm-hmm.
Dus die guys konden zich gewoon doperen. Die wisten, er zijn constant fouten. En we gaan nooit gepakt worden, want bij de minste fout kunnen wij in beroep gaan en dan is het niks meer waard.
Ja, althans, op de Athletics Integrity Unit,
mm-hmm.
Die dan de controles of ervoor moet zorgen dat de sport clean blijft, staat er elke dag op hun Twitter-account wel een atleet die dan gepakt is.
In Kenia?
Veel vaak zijn het Kenianen, inderdaad.
In maand november, elke dag.
Ja, ik heb het gevoel dat ook altijd op heel domme manieren zijn. Echt zo karma, zo EPO of groeihormonen of zo. Echt
maar
zo...
gast, dude, kijk. Ik ben ervan overtuigd, hè. Als je het slim aanpakt, kun je onder de radar duiken. Ik ga geen namen noemen. Maar zoveel op hoog niveau...
Van de week heeft Jacob Ingebrigts hetzelfde gezegd, hè. Heb je het gezien in de Times?
Ja, ik heb het gezien. Zoveel mensen duiken onder de radar. Ik ga op trainingskamp overal ter wereld, dus ik hoor de roddels overal. Oh, gast, zoveel roddels. En dus we weten van zoveel personen dat ze echt oftewel in de grijze zone zijn.
Mm-hmm.
Maar voor mij is de grijze zone doping.
Ja.
Dus je mag enkel in de groene zone zijn. Ja. Alles wat... Om aan de luisteraars te zeggen wat ik bedoel met de grijze zone, is bijvoorbeeld bloedwaardes gaan proberen manipuleren. Bijvoorbeeld, daar staat een limiet op het testosterongehalte enzovoort. En dus mensen met een laag testosterongehalte gaan dan extra testosteron nemen en die limiet gaan opzoeken, de legale limiet. Dat is voor mij doping. En dus ik hoor keiveel roddels daarover, overal ter wereld.
Nee, ik denk sowieso dat ze ondertussen, of dat hoop ik toch, dat ze ver genoeg staan om te kunnen uitmaken of dat testosteron lichaams eigen is of niet, maar
okay, ja,
die
ja.
details weet
ja,
ik ook
ik
niet. Maar
ik praat bijvoorbeeld over Nandrolin.
Ja?
Mm-hmm. Daar kent je de roddel over.
Uh-huh.
Uh-huh. Ik heb echt verhalen gehoord, maar dat kan ik niet zomaar doorvertellen. Maar gast, dat is niet normaal.
Maar vind je dat dan niet frustrerend? Zelf weten dat je super clean bent en gewoon alles op de goede manier doet en dan...
Ik vind dat persoonlijk kei frustrerend. Ja. En dan zeggen mij, maar ja, kijk, John, je moet daar niet mee bezig zijn. Ik ben daar, maar kijk, ja, die mensen nemen... dat is niet enkel mijn dromen af, mm-hmm. maar sponsoringcontracten, alles wat je wilt. Maar het belangrijkste is gewoon, die pakken dromen af van keiveel andere atleten.
Mm-hmm.
Zoals bijvoorbeeld die WK-finale in mijn reeks, vorige zomer.
Wat ik straf vind... is dat wij allemaal, of toch veel professionele atleten of jongens die er vaak mee bezig zijn, een soort van intuïtie lijken te ontwikkelen daarvoor.
Vind je dat, dat het...
Katir en Oumaïs, dat zijn toch twee namen waar dat wij, als je gaat lopen, onderling van zeggen, dat lijkt me nu... En dan komt dat dan toch wel uit. Terwijl, er zijn er ook wel waar ik zoiets bij heb van... Ja, nee, dat lijkt me nu echt wel niet. Allee, ja. En je krijgt daar een soort van intuïtie voor. Ik vind... ja, maar ik kan ook niet uitleggen van waar dat komt.
Ah nee? Bijvoorbeeld, voor mij zijn er tekens. Eerste teken is bijvoorbeeld... wat is de progressiecurve in één keer?
Maar dan zeg jij ook verdacht.
Ja, ik heb een grote progressiecurve ondergaan. Maar bijvoorbeeld Katir, dat is echt onnatuurlijk.
Nee,
voor mij
klopt.
Zijn er nog veel andere mensen die dat is gewoon talent. Dan, ten tweede, waar gaat je op stage? Op welke locatie?
Okay.
Ten derde, met wie gaat je op stage? Die bijvoorbeeld Maïs enzovoort, ik herinner mij, als ik me niet vergis, die gaan keivaak alleen op stage. Dat is echt raar. Dan heb je misschien dingen te verbergen.
Mm-hmm.
En nummer vier, wat is de omgeving? Heeft u uw coach een dopingsverleden? De atleten met wie dat je traint een dopingsverleden of niet? En dat zijn allemaal tekens die er naar wijzen dat iemand wel of niet in mijn ogen doping neemt.
Ja. Oké. Hetgeen waar ik sowieso is met u over wou babbelen, zijn verschillende stageplaatsen, maar je zegt nu zelf van er zijn bepaalde stageplaatsen die je zegt van die vind ik toch wat verdachter als andere.
Mm-hmm.
Wat vinden ze wel verdacht? Want ik vind bijvoorbeeld dan zou ik kunnen zeggen dat
maar ik
Kenia
denk,
op zekere hoogte ook al wel verdacht is.
Je kunt overal doping nemen. Je kunt in Foromeu doping nemen, je kunt in St. Moritz doping nemen, je kunt in Kenia doping nemen, overal.
Ja,
maar dan is het in Kenia gewoon gemakkelijker.
Ja, want er is minder...
Controle, er is één
minder controle
en twee veel meer procedurefouten enzovoort tijdens de controle, dus ja.
Ja. Ja? Wat is uw favoriet van stageplaats? Dus ik had opgeschreven, St. Moritz, Foromeu, Flagstaff, Eton, Zuid-Afrika. Zijn dat ook de vijf populaire bestemmingen voor op hoogtestages? Ik heb alleen de hoogtestageplaatsen genomen. Hè. De Monte Gordos van de wereld heb ik eruit gelaten. Hè.
Ja, ja, ja.
Waar gaat je... Je bent nu overal geweest, denk ik? Buiten Zuid-Afrika?
Niet naar Zuid-Afrika.
Nee, maar die heb ik al gedaan. Wat is je favoriet voor te trainen dan?
Ik heb geen favoriet. Dus ik vind Kenia... Kenia is een meer saaie locatie, maar ik ga er kei graag naartoe, want ik weet dat is zo goed om daar te trainen. Mm-hmm. Omdat je daar eigenlijk... Ik leef daar als een monnik. Dus ik kom daar kei sterk van terug, van Kenia. Dus Kenia vind ik tof om je progressie te maken. Flagstaff is gewoon keitof om met de Amerikanen te zijn in het Amerikaans leven enzovoort. Mm-hmm. En Fourmeu, ik ga nu naar Fourmeu binnen een week. En Fourmeu is super tof, vind ik, want dat is een klein bergdorpje met twee coffeeshops. Een van de uitbaters van de twee coffeeshops is een vrouw die zelf de lange cross in Frankrijk heeft gewonnen vorig weekend of twee weekends geleden. Dus dat is keitof. Dat is echt een mini-wereldje waar we... We zien elkaar naar de training in de coffeeshop enzovoort. Dat is keigezellig. Dus elke stageplaats heeft zijn pluspunten en minpunten.
Ja. Ja, ik ben zelf ook al in Fourmeu geweest. Hoogtepunt van de dag daar. Want er is inderdaad...
Is de coffeeshop?
Ja, de coffeeshop en de bakker.
Ah, de roepaille.
Ja.
De broodroepaille.
Ja.
Ja, dat is ja.
En op den duur had ik ook wel een band met de bandencentrale. Want ik kreeg er altijd lekker banden. Van alle wegenwerken die ze daar doen na de winter.
Oké.
Ja. Gaat dat nu niet nog koud zijn in maart voor mij? Dat is een skigebied soms ook, hè?
Ja, nu gaat het nog koud zijn.
Ja, met wie gaat je?
Ik ga, zoals bijna altijd, met de groep van Thomas van der Maal.
Oké. Okay. Gaan ze dus... hoe noem ik dat nu weer? Onze... De Fransman...
Fransman... Jimmy Grisset?
Nee, de... Deels
Antoine Senaar?
Ja.
O, Ruben Quarangeau?
Gaat hij mee, Senaar, ja?
Ja, met Antoine Senaar, Ruben Quarangeau en nog veel andere atleten.
Ah ja, hoe is het met Ruben?
Hij is constant geblesseerd momenteel, maar hij komt wel terug. En ik vind dat hij echt mentaal sterk is om echt door te pushen. Hij blijft kei gedisciplineerd doortrainen. En hij gaat er op een moment uitkomen, hè, van de blessures. En dan wordt hij echt een monster.
Dus talent heeft hem...
Ja, heeft Michael het verhaal verteld van in zijn training dat we samen hebben gedaan in Fourmeu een jaar en een half geleden?
Ja, op de 2000, die training. Die hadden Thomas van Dormaal op mij gebeld.
Dat was een mooie training. En Ruben, maar die loopt... Die was zo sterk.
Ja, Thomas van Dormaal had mij gebeld. Twee dagen ervoor. Ja, PJ, welke training had jij gedaan voordat je Europees kampioen werd op de cross in 2013? Ik zeg, ja, hier, schema. Dat allemaal gedaan. En Michael stuurde mij... Ah ja, we hebben een keigoeie training gedaan samen met ons twee. Met Ruben en John, die training.
En je had exact dezelfde training.
Die training.
Nice, ook in Fourmeu.
Maar Jelan is ze wel een beetje rapper gedaan. En op hoogte. Met mij was het gewoon op
je hebt die nog rapper gedaan in Fourmeu?
Nee. Ik heb ze trager gedaan en op tijlenpad.
Ah, oké.
Misschien dat Jelan gedaan hebt, was wel redelijk indrukwekkend.
Ja, dat was sterk.
Ja. Oké, okay, nice. En dan ja... Kenia, wou ik nog vragen... Ik heb het verhaal gehoord, of je hebt me het verhaal verteld als we samen in de ploeg zaten op TK Cross nu in Brussel.
Mm-hmm.
Super tof trouwens.
Mm-hmm.
Van.
Behalve dat je niet naar de Celtica bent gekomen.
Ja, daar gaan we het zometeen over hebben.
Oké.
Okay. Sorry. Ik had een ander feestje dat ik bij moest zijn.
Je moest echt meefeesten met andere landen.
Ik heb er wel tweets van achteraf nog zien passeren, dus het moet wel leuk geweest zijn. Nu weet ik niet meer wat ik ging vragen. In Iten. Over het leven daar. Je zegt, ja, Canada, het is daar wel super rustig en goed om te trainen, maar een beetje saai.
Ja.
Maar als ik dan het verhaal hoor van hoe dat je daar eigenlijk leefde, samen met iemand die je totaal niet kende, mee in een kamer, nog niet eens een eigen kamer, of kunnen delen met iemand die je kende.
Mm-hmm.
En daar, hoe lang heb je daar nu toen gezeten? 5 weken?
50 dagen.
Ja, ik vind dat wel pittig. Dat vergt een opoffering.
100%. Ik heb geen vriendin, dus dat helpt. En verstand op nul.
Ja.
Van de training profiteren, van de dag profiteren, van mijn omgeving, van de vrienden daar profiteren die ik maak. En wat helpt hè, daar, is dat de wifi slecht is. En dus ik leef echt zo in een bubbel, afgescheiden van de buitenwereld. En dat helpt keihard. Zo de wifi daar keigoed zijn enzovoort, en dat ik constant in contact ben met de buitenwereld, dan zou dat moeilijker zijn. Maar ik leef daar in een bubbel en dat helpt.
Ja. Hoe maak jij dan die Instagram-video's daar?
Doe het. Oh, dat neemt zoveel tijd. Dus de wifi valt uit. Aan, uit, en uit.
Ah ja, en is dat dan altijd
en
weg?
Want ik moet constant wel proberen te werken aan die reels wanneer er wifi is, maar dan is die mega traag. Dus een reel dat mij normaal 1 uur werk vraagt, ja? vraagt mij daar 4 uur werk.
Ja, maar dan heb je natuurlijk wel je bezigheid gehad, hè?
Exact, ja.
Ja. Ja, ik vind ze wel leuk eigenlijk. Je Instagram-video's.
Dank u.
Ja, natuurlijk, ja. Ik heb ondertussen ook wel iets van lopen. Dus het informatieve gedeelte, daar heb ik dan minder aan. Maar ik kan me voorstellen dat er superveel recreatieve lopers zijn die dat wel leuk vinden om te zien. Ik vind ze ook heel leuk gemaakt. Super tof dat er een atleet zo een initiatief toont van ik probeer hier eens iets anders te doen.
Ja, ja, ik krijg ook bijna dagelijks nu eigenlijk berichten van mensen die oftewel om coaching vragen, oftewel...
Ja, dat doet je ook, oftewel... personal coaching?
Sorry?
Dat doet je nu toch ook, hè, personal coaching?
Ja, ik heb eigenlijk 2 vormen van coaching. Oftewel echt 1-op-1 coaching, oftewel heb ik een soort van hele online programma gemaakt, met een trainingsplan op voorhand gemaakt, maar echt met video's over recovery, over mentale voorbereiding, over voeding enzovoort.
En ze kopen een soort van abonnement.
Dat is gewoon 1 keer betalen en je hebt lifetime access aan,
okay,
aan al die video's. Dat is kei kwalitatief. En ja, dat zijn toch al nu bijna 500 personen die...
Je hebt 500 mensen die je schema's volgen? Die uw programma...
Dat online programma.
Ja.
En coaching, daar ben ik meer in beperkt, want dat is echt 1-op-1.
1-op-1, ja.
En ja, maar wat ik wou zeggen over mijn Instagram is... wanneer jongeren... Wat ik tofste vind, is wanneer jongeren mij zeggen dat ik hen motiveer om te lopen... en om beter te worden, dat ze zeggen, ik zie dat je durft dromen en dat helpt mij om ook te dromen voor later. En dat vind ik echt super tof.
Ja. Ja, dat is nice. Ja, je bereikt een heel ander soort publiek dan... En neemt zelf in handen, hè. In plaats van gewoon te wachten op de klassieke media om u dan maar op te pikken in de hoop dat dat dan ooit eens er in een klein krantenartikeltje komt dat je een Belgisch record gelopen hebt. Ja. Nee, tof. Ja, maar het is niet dat je dat bewust doet voor... Ja, proberen sponsors te krijgen of zo. Ook toch?
Ah ja, tuurlijk.
Ah ja.
Ik ben geen pater, hè.
Ik ben de snelste ongesponsorde 5000 meter loper van de wereld.
Eigenlijk, ja.
Ja.
Dus ik doe Instagram voor 2 redenen. 1, ik vind dat kei tof om mijn passie te delen met andere mensen. Dus, bijvoorbeeld, dat geeft meer... sens, hoe zeg je dat in Nederlands? Je geeft meer...
Doel? Bedoelt je waarschijnlijk?
Nee, dat geeft meer betekenis dan wat ik doe.
Ja.
Dus ik doe het niet enkel voor mezelf, maar ik zie ook dat ik anderen help. Dus dat motiveert mij extra. En ten tweede, kijk, ik hoop daar sponsors mee aan te trekken. Momenteel echt nog weinig, maar dat komt nog. Ik moet gewoon meer volgers hebben.
Ja.
Zo simpel is dat.
Ja, je had een potentiële deal of deal... Met Kypren?
Ja.
Dat lijkt in het honderd gelopen te zijn.
Mm-hmm.
Die foto's zijn offline gehaald.
Ja.
Mogen we weten wat dat daar speelt of wat dat daar misgelopen is?
Ja, maar ik wil niet te veel slecht praten over het merk.
Nee, dat moet ook niet.
Want we zijn goede vrienden nog altijd.
Ja.
En Kypren, een van de redenen dat ik daarbij ben geweest... is omdat ze echt een familie willen vormen met de atleten.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ze gaan geen reducties implementeren in contract.
Dus wanneer als je het kampioenschap niet haalt, dat je 25%...
Als een atleet bijvoorbeeld geen WK haalt enzovoort, ja, bij Nike, ik denk dat je dan min 50% kunt hebben op je contract. Dat zijn enorme reducties.
Mm-hmm.
En zij zijn echt super menselijk, dus ze passen daar allemaal niet toe. Maar ik was gewoon nog niet... helemaal blij met de spikes. En ik wou niet mijn nadeel staan op de startlijn van de Olympische Spelen.
Thans, Paul Chelimo, loopt hij er nog altijd mee?
Ja.
Toch ook niet, een van de minste.
Nee, maar kijk, iedereen heeft andere meningen.
Ja. Nee, maar ik vind het wel knap dat je een potentieel mooie deal, want het zal wel om een mooie deal gegaan hebben, dan toch... laat schieten, terwijl je eigenlijk wel centen kunt gebruiken, want allez, je leeft het grootste deel van het jaar toch in het buitenland.
Ja, dus nu heb ik genoeg centen om te leven, maar ik kan niks sparen.
Ja, nee, je bent eigenlijk werkloos.
Hoe bedoel je werkloos?
Ah ja, je wordt niet betaald om te lopen?
Nee, ik krijg gewoon eigenlijk geld van de adeps enzovoort.
Ah ja, zet je nu prof bij Adeps?
Ja, Adeps, LBFA.
Okay.
Laatbroeks Foundation stunt mee ook.
Ah, ja.
Mijn gemeente Meissen gaat mij binnenkort ook
Nee, niet werkloos.
En mijn club Excelsior steunt mij ook een beetje. En dus, allee, goed. En dus dat zorgt er allemaal voor dat ik ervan kan overleven. En zij helpen mij echt... zij steunen mij naar de Olympische Spelen. En daar ben ik echt kei dankbaar voor. En dus, die heeft er ook voor gezorgd dat ik echt een keuze kon maken van... Oké, ik ga met de beste spikes lopen op de Olympische Spelen. En ik kan een contract daarvoor weigeren. Want ik ga, mijn dromen zijn niet financieel beperkt momenteel.
Ja, ik zeg het. Ik vind het wel knap. Maar... Ja, dat is aan de andere kant ook zot, hè, want ja, ik heb zo het gevoel dat alle merken wel bij zijn met de spikes of zo. Dat ook de kleine merken wel snappen hoe dat ze spikes moeten maken tegenwoordig. Zo, ja. Allee, Hoka en On en Brooks.
Ja, ik ben wel niet 100% akkoord. Dat een spike die een paar procentjes minder goed is, even goed wordt beschouwd als een andere spike. Mm-hmm. Want in een kampioenschap komt het erop toe op soms een honderdste van een seconde. En dan zijn die kleine procentjes wel... het verschil. En dus, ik moet de beste spike hebben en niet gewoon een goede spike.
Ja. En zat het er dan in om een soort van hybride te mogen maken? Ik weet bijvoorbeeld, Jeroen Doet heeft ooit, als de Dragonfly van Nike uitkwam...
Ja, ik
wil
niet in detail gaan, maar ik heb echt alles voorgesteld.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, hij heeft dat toen bij ASICS gedaan, hè. Zo bovenwerk van ASICS op een zool van een Dragonfly laten naaien. Mm-hmm. Nee, maar oké. Allee, dan...
Dus ik vind het ook kei spijtig.
Ja, dan hoop ik dat ze verder kunnen developen.
Ja.
Want uiteindelijk, daar gaat het om. Hè. Mm-hmm. Allee,
ja.
Ik heb ook ooit nog geholpen met de development van de oude Victories, voordat de Dragonfly bestond.
Ah, tof, ja.
Ja. En meermaals carbonen platen kapot gelopen en in twee gebroken.
Het zit niet aan de carbonen platen, blijkbaar. Het is echt... Ik heb met de ingenieur van de Onspikes gepraat op het WK deze winter indoor. Ja. Echt,
die komen soms testen in Leuven, hè?
Sorry?
Die komen soms testen in Leuven, hè?
Ja, dus daar hebben we ook over gepraat.
Mm-hmm.
En dus de spike zit allemaal in de zool, hè? In de foam.
Ja.
Niet de carbonplaat. Zelfs dat Dieter-Totter-effect, waarvan sommige mensen praten, dus dat rol-effect op de voorvoet, dat is maar echt een mini verschil. Hij zei tegen mij, dat is maar 0,2% of zo van de spike.
Ja. Ja, want...
Terwijl de foam in veel grote
De spike waar jij dan nu mee loopt, een Dragonfly, heeft zelfs geen carbonplaat.
Nee. Exact. En dus dat is ook zo voor de marathonschoenen. Hè. De carbonplaat is daar niet echt... voor de snelheid, maar is daar om de foam voornamelijk te stabiliseren en de propulsie in een bepaalde directie of in een bepaalde richting te sturen.
Mm-hmm.
Als je ziet wat ik bedoel.
Ja, ik zie het.
Ja, ik heb daar echt superveel over gelezen.
Ik denk dat je het moet voorstellen, gewoon als een veer, hè, dat die foam zorgt voor een veereffect. Ja, een carbonen plaat op zich gaat niks doen, maar als je... Nee. Die combinatie met die foam kunt doen, dan krijg je een soort van veer die indrukt in je...
Voilà, en dus ik ben er ook van overtuigd dat... wanneer mensen conversaties hebben over schoenen en zeggen welke schoenen is de beste, dat is eigenlijk de slechte conversatie. Dus welke schoenen is de beste voor uw loopstijl? Want mensen lopen kei verschillend.
Mm-hmm.
Ik neem een voorbeeld, mijzelf. Ik ben super stijf in al mijn gewrichten. Dus mijn enkel gewricht is super stijf. Dat betekent dat ik een kei reactieve pas heb. En dus ik moet een foam hebben die... super reactief is. En daarom zijn voor mij, ik ben ervan overtuigd, de Hoka's de beste. En niet de Zoomflies of de Alphaflies bedoel ik. Omdat die foam iets minder... zeer goed de energie teruggeven van de foam is zeer goed. Maar de demping is ook iets te groot. Dat mm-hmm. betekent, de voet gaat helemaal gedempt worden. En dan pas gaat de foam teruggeven. Bij de Hoka's is de foam iets fermer. En dat is bijvoorbeeld veel beter voor mijn eigen loopstijl. Dus,
heb je al gezien? ASICS heeft nu hetzelfde model twee keer uitgebracht voor verschillende loopstijlen. Eentje voor als je een kortere pas hebt, eentje als je een langere strijd hebt.
De ASICS?
Ja, de nieuwe ASICS marathonschoen. Ik ben niet zo bekend met hun naam. Ik weet dat Michael met de twee aan het testen is. En je hebt dus twee keer identiek dezelfde schoen, maar de ene is gemaakt voor mensen die... Ja, gelijk dat gezegd, hè, ietsjes stijver zijn en een kleinere pas hebben. Zo bijvoorbeeld Koen Aert qua loopstijl. En de andere is gemaakt voor zo echte flyers met een hele grote pas. Ja,
de Mo Farah.
Mo Farah of Kelvin Kiptum move.
Ja.
Ja, dat soort loopstijl vond ik wel interessant.
Okay.
Je zegt wel, van ja, ik loop graag op zo een stijvere foam dan? Of een reactievere?
Op een reactievere foam.
Soms ook wel gevoelig voor blessures te krijgen dan, hè?
Ja, maar het is maar enkel voor tijdens bepaalde, een klein percentage van de trainingen, hè?
Ja. Mm-hmm. Ja, in mijn tijd dan konden wij 2 keer op een jaar spikes aandoen of gebrak gewoon iets.
Ja, ja, ja. Dat kan ik geloven.
Dus, allee, de komst van supershoes is wel gekomen, denk ik, voor harde tijden.
Mm-hmm.
Staat er veel op spikes per week?
Normaal?
Ik heb Wim ooit de uitspraak horen doen, wij trainen veel en hard.
Dat is momenteel niet meer het geval.
Nee, ik heb ook het idee dat je wel heel vernuft bezig bent. En dat er wel...
Vroeger trainde ik gewoon minder kilometers, dus... Mm-hmm. Ik moest meer intensiteit inlassen per week. Dus wanneer ik bijvoorbeeld een 10 kilometer tempo had op het duinenpad, typisch, dan eindigden wij letterlijk ons 10 kilometer tempo aan tempo 2,50 of soms zelfs 2,48 per kilometer, wat veel te snel was vroeger.
Mm-hmm. Daarmee dat je al een alle Strava segmentjes hebt hier. Hè?
Ah ja, maar bijvoorbeeld vandaag hebben we 2 keer 3 kilometer gehad. Onze tweede 3 kilometer was ook rond de 2,45, 2,50. Maar nu op ons niveau is dat minder vermoeiend dan vroeger. Maar dus algemeen, Wim, zijn trainingmethode momenteel is niet speciaal kei-intensief trainen. Maar kilometers, veel zone 3, dus threshold training. Mm-hmm. En dat is gewoon wat, denk ik, de lopers op middellange afstand ons het meest op progresseren.
Ja. Ons is dan jij en Guillaume?
Ik, Guillaume en iedereen. Hè, kijk naar het podium op het WK. Jacob Ingebrigtsen, double threshold. Mokatir, double threshold. De Keniaan denk ik niet. Maar op de 1500, Jacob, double threshold. Josh Kerr, double threshold. En Narwin Nordas, op de 3e podiumplaats, double threshold. Kijk, ja. Double threshold is koning.
Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Ik ben totaal niet bekend. Ik heb nooit gedaan, double threshold.
Oké, okay, ja. Dus zo'n dag ziet eruit als ochtendsinterval, s'avondsinterval. En om daar een beetje variatie in te brengen, zijn het 's ochtends meestal langere intervallen. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld 4 à 5 keer of soms zelfs 6 keer 2000. Een tempo iets onder de drempel. En dan 's avonds op de piste 400, maar niet op spikes, hè, op carbonschoenen nog altijd. En met 30 seconden rust tussen de 400 of 35 seconden eerder. Ongeveer tussen de 20 en 25.
200 meter doorjoggen dan?
Ja, of gewoon niet doorjoggen.
Oh ja, okay.
En die iets sneller. Omdat het een kortere afstand is, kan ik dan iets sneller lopen om dezelfde lactaatwaardes te halen.
Amai,
wel... En dat zijn wel dagen boven de 30 kilometer.
Spieren, hè?
Dat zijn dagen boven de 30 kilometer. Ja. Dus ik moet echt superveel slapen tijdens zo'n dagen. Want anders voel ik dat mijn immuniteit direct naar omlaag gaat. En dan bouw ik te veel vermoeidheid op ook. En,
ja. Ja, oké. Okay. Maar ja, het is wat gezegd, hè. Mm-hmm. Veel van de wereld op piste aan doen, zal wel iets achter zitten.
George Mills, gast, hoe dat die bezig is.
Die is goed bezig,
200 per week kilometers, zelfs soms meer dan 200, double threshold. Die loopt nu een 5K in 12,57, een 1500 in 2,29, als ik me niet vergis, mm-hmm. of 2,30. En een 800 in 1,45.
Ja, en mag...
Gestoord, hè.
Mag niet mee naar... De kampioenschappen, want er zijn 3 Britten nog beter.
Ja, ja, ja. Maar dus hij gaat zich waarschijnlijk wel plaatsen voor de 5 kilometer deze zomer. En dan is dat wel echt een potentiële medaillewinnaar.
Op de Spelen, ja.
Ah ja. Dus om medailles te winnen op de Spelen, mocht je niet beter zijn, in mijn opinie, dan 12,55 op een 5000 meter. Mm-hmm. Want het gaat toch maar in de finale in 13,15, 13,10 worden gelopen. En je moet gewoon een keihard de laatste 400 meter kunnen lopen. En dat kan George Mills.
Je moet natuurlijk wel door de reeks geraken. Hè? En dat kan soms wel eens harder gelopen worden. Hè? Niet alle 1500 meter lopers kunnen 13,15 lopen. Wat soms wel nodig is om in de finale te staan. Hè?
Ja, ja. En dus ik spreek over George Mills en hij kan 12,57 lopen. Dus dat is een beest.
Ja. Wat vind je van Andreas Almgren?
Dat is ook een beest.
Ik heb ooit met hem op de kamer gelegen als hij nog junior was. Want stond hij op het podium van het WK... junioren is dat dan? Op de 800 meter. Ik vind dat wel maf dat hij nu zo veruren aan het maken is op de 5000. Nu de 10.000. Halve marathon.
Ja, en ik heb met hem eens op Instagram gepraat. En hij was toen, dat was begin van dit jaar, keiveel aan het fietsen. Ja. Dus dat is een beetje die, zoals de methode van die schaatser, Niels van der Poel.
Oké.
En dus die zat echt 5 uur per dag op een fiets bijna. Dat is toch origineel, dat hij dat ook toepast. Ja. En dat werpt zijn vruchten af, want die heeft nu 59 op de halve marathon gelopen. Die heeft die is onder de 27
gelopen. Ja, net 26,52 of zoiets.
Ja, dat is echt gestoord.
Ja. Ja. Dus ja, een EK, dat wordt ook al redelijk pittig op de 5000 meter. Hè?
Niveau wordt hoog daar. Dat is tof, want dat gaat een beetje de generale repetitie zijn voor de Olympische Spelen.
Gaat je meedoen in Rome?
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk de laatste oefening voor mij voor de Spelen.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er veel toppers gaan zijn die zeggen, ik ga passen nog voor Rome en ik ga rechtstreeks voor de Spelen. Want ja, je zou rechtstreeks geplaatst.
Oké. Want
ieder zijn ding.
Doe maar.
Ja, maar ik vind het leuk. Dus, ja, eigenlijk bijvoorbeeld Femke Bol. Zien we ook overal, altijd.
Ja.
Top, is leuk.
Ja, is
John zien we overal, altijd.
Ja. Kon ik maar meer crossen. Dat is soms moeilijk te combineren tijdens de winter.
Ja. Ja, als je het indoorseizoen wilt doen, is het moeilijk, hè?
Exact.
Ja.
Want dan zeggen sommige van de oude garde zeggen dan, ja, maar in mijn tijd, hè, dan... De atleten combineerden de cross en indoor. Maar ja, liepen zij 7,35 indoor, constant? Nee.
Heb je ooit, om dan terug te komen op die tijd, dat verhaal gehoord of al gezien, die koers van Puttemans, die in 2 mijl, dat hem 8,14 loopt. Ik dacht heel lang dat zijn Belgisch record op de 2000 meter indoor, dat is 5,00.
Ja.
5 minuten. Okay. De 3000 indoor, 7,38.
Oké. Okay.
Toen was dat Belgisch record. Ja, eigenlijk. In mijn ogen nog altijd Belgisch record. Ja. En de 2 mijl, ik denk 8,14.
Ja.
Ik dacht, amai, schoon reeksje van wedstrijden. Dat is één wedstrijd.
Hoe bedoel je?
Dus hij heeft dat gelopen in dezelfde koers. Dat was gewoon een 2 mijl. En de 2000 was de split in 5 minuten.
Ah.
En die 3000 was de split.
En dus wat denk je daarvan, dat dat oké is of niet?
Ja, dat is redelijk hard gaan. Hè? Als je 5 minuten passeert op je 2000 meter en je moet daarna nog een mijl.
Ja, dat is wel... Ja,
alleen geen mijl, maar toch 1200 meter.
Ja, dus
de laatste 200 meter heeft... Ja, dus de laatste 200 meter heeft 40 seconden geduurd of zo.
Ja, oké. Ja.
Ja, fly or die.
Nice.
Ja.
Nice mentaliteit.
Ja. Ja, goed. Ik kreeg na uw Belgisch record indoor in Boston telefoon. De zondagavond van de Maarten van Gramberen. En op maandagochtend reikte hij altijd de Gouden Gramberen uit op Studio Brussel. De prijs voor de prestatie van het weekend.
Okay.
En wou hij aan u geven.
Sympathie.
Hij zei, kun je... PJ zegt dan... weet jij niet, een goed verhaal over de John. Goed verhalen over de John. Zeg, waar gaan we beginnen? En ik dacht eerst, de Celtica.
Maar je hebt me keiveel geholpen met die ChatGPT.
Ja, maar dat is keigoed vertrokken. Hè? Dus ik dacht inderdaad van, dat verhaal van ChatGPT, dat moeten vertellen. Dat verhaal van je spikes in Montgeron was het zeker?
Ja, Montgeron.
Montgeron, dat je spikes was vergeten. Ik had hem die twee verhalen gegeven. En goed, hij vertelt het dan op de radio. Dat is dan opgepikt door weet ik veel wat allemaal. Zeg, top. Jee, ik heb een bijdrage gedaan. Een kleine bijdrage aan de John zijn mediacarrière. Of zijn atletencarrière.
Ja, want ik vind dat wel belangrijk om in de media te staan. Want dat kan helpen voor misschien toekomstige sponsors. En dus dankzij u, letterlijk, dat verhaal is in de geschreven kranten geweest. Van Le Soir, ik denk De Standaard, La Libre, Belgique. En nog andere kanten, dus dank u.
Ja, maar met veel plezier. Ja. Maar ik had u dan gestuurd van, Valasse. En gaat dan, we hadden dan wat liggende sms'en. En jij zei tegen mij van, ik vind dat wel zot dat je dat wist van dat ChatGPT-verhaal, want je hebt het mij inderdaad nooit in persoon verteld.
Ik wist niet dat dat zo'n zot verhaal was, want voor mij, in mijn ogen, was dat gewoon, ik heb die code geschreven, dat heeft mij geholpen enzovoort. Maar nu dat je mij daar... Jij hebt ervoor gezorgd dat ik daarnaar terugblikte. En dat doet mij wel realiseren van... Dat is wel eigenlijk zot.
Ja, vertel eens even. Hoe zit dat in dat ChatGPT-code?
Maar dus ChatGPT, dat is gewoon een language model, hè. Dus dat kan code schrijven voor iemand. En ik heb een computercode geschreven. ChatGPT, zijn aandeel daarin, was gewoon mij helpen om die code te schrijven. Dus zoals mensen denken, want sommige artikels hebben natuurlijk het verhaal een beetje vertekend. En dus ChatGPT heeft mij niet gezegd welke wedstrijden ik moest lopen.
Mm-hmm.
Het is gewoon, dat was mijn computercode, mijn eigen computercode. ChatGPT heeft mij geholpen om die code te schrijven.
Oké, okay, en dus uw code die zegt tegen u dan welke wedstrijden dat jij dat meest opportun zijn voor u om bepaalde punten te halen dan?
Ja, of, ja.
Voor de Olympische Spelen.
Komt erop neer. Dus ik voorspelde, ik ga deze zomer tussen 13:10 en 13:20 lopen. Dat was vorige zomer.
Ja.
Maar loop ik 13:17 versus 13:15 versus 13:10, dan moet ik letterlijk, is mijn kans om bepaalde punten te pakken in verschillende wedstrijden drastisch verschillend. Dus dat heb ik uitgerekend. Dus ik wist, ben ik in 13:17 vorm, moet ik deze wedstrijd lopen. Ben ik in 13:10 vorm, moet ik deze wedstrijd lopen. En zo heb ik dat allemaal wat... Dat was eigenlijk gewoon een kansrekening.
Ah ja. Slim.
Ja.
Is dat bruikbaar of voor andere mensen? Kunnen andere
100%.
Mensen nu contacteren,
ja,
van zich?
Maar niet voor alle afstanden. Het is denk ik het meest nuttige voor eigenlijk enkel bijna 5000. Waarom? Waarom niet voor 10.000? Want je hebt zo weinig wedstrijden.
Mm-hmm.
Dat het gewoon op neerkomt. Je krijgt maar een bepaald aantal opportuniteiten per jaar en die moet gelopen. 1500. Op de 1500 kan het nog keinuttig zijn. Maar op een 800 speelt nog te veel tactiek mee enzovoort. En op een 400 meter zijn alle wedstrijden snel, dus dat maakt dat minder uit.
Ah ja, oké.
Dus het is het meest nuttig op een 5000. En een 1500 denk ik ook dat dat nog nuttig kan zijn.
En daar houdt dan rekening mee, op die wedstrijd werd er in het verleden al zo rap gelopen? Of?
Voilà,
ja.
Exact. Dus ik scrape alle data van het verleden.
Dus Heusden is er een mijn goede kans, want er wordt vaak een goede 5000 gelopen.
Nee, dat is het niet. Want het is op basis van het label, die
okay.
een bepaald aantal bonuspunten geeft. Op basis van het niveau in het label. Want als het bijvoorbeeld... een zilverlepel is bijvoorbeeld redelijk goed, want je kunt daar redelijk veel bonuspunten winnen. Maar als die constant kei goed bezet is, dan is dat misschien minder slim om dat te lopen.
Ja.
Enzovoort. En zo spelen andere factoren mee, indoor, outdoor enzovoort. En dus ga je daar niet in detail op ingaan, hè, maar komt erop neer. Ik heb
eerst patenteren, John. Uitgekomen. Eerst patenteren. Hè.
Wat?
Eerst patenteren en dan er dieper op ingaan.
Maar dus voilà, het heeft me wel, het is echt wel geholpen.
Ja. Nee, oké. Okay. Tof. Ja, en ja, ik was dan met je aan het sturen. En je zei van, ja, ik wist eigenlijk niet dat je dat wist, van dat ChatGPT-verhaal.
Mm-hmm.
En je antwoordde me toen... ik antwoordde... Ja, zeg, ik zou wel een slechte atletiek-podcaster zijn als ik zo'n dingen niet zou weten. Hè.
Ja, dus hoe weet je dat?
Dat weet ik eigenlijk zelfs niet.
Okay.
Ik denk, Michael of zo, die dat heeft laten vallen.
Okay.
Of we hebben ook niet eens samen opgewarmd. En dat je aan het vertellen waard van, ja, ik moet die meeting doen. Dat was in Nordegem.
Oké. Okay.
Dus wat, ik weet het eigenlijk al niet meer.
Ja.
Maar ik had dan gezegd van, ja, ik zou wel een slechte atletiek podcaster zijn als ik dat niet zou weten. En uw antwoord was toen, ja, maar er is nog veel dat jij niet weet, hè.
Ah.
Dus die verwacht ik toch wel één echt super sappig verhaal, John.
Maar kijk, ik weet dat jullie graag sappige verhalen hebben, zoals de eerste keer dat ik op de podcast was met dat Tinder-verhaal. Maar ik heb jullie juist voor de podcast een sappig verhaal verteld.
Ja?
Maar dat kan ik niet vertellen.
Nee, dat gaan we niet. Dat gaan we niet.
Nee. Dus, nee. Andere verhalen. Maar er zijn er veel, hè. Maar het gaat weer al over doping, bijvoorbeeld. Wat ik ook juist voor de podcast zei. Dus... Dat is een Keniaan die kon in Frankrijk een wedstrijd gaan lopen. En ik was ervan overtuigd, die is clean. En hij zei tegen mij, ja, ik ga nooit niks van doping nemen. En juist voor de wedstrijd, zo een maand ervoor, zegt hij, ja, ik ga nu een paar keer langs de dokter. Ik ben zo, red flag. Dus, wat schrijft hij je voor? En hij zei, ja, gewoon ijzertabletten enzovoort. Dan zei, oké, chill. En dan zegt hij ook, ja, ook, Hemax. Ik zei, oké, ik ga even checken op het internet wat dat is, Hemax. Hemax was een chemisch nagebootste EPO, medicijn, die in Marokko is ontworpen, maar niet FDA-approved. Dus een beetje een shady medicijn. En die daar kankerpatiënten gebruiken in Marokko blijkbaar. En is overgenomen door lopers. Want Hemax wordt nog niet, vandaag de dag denk ik, positief getest in doping, in dopingcontroles. En dus ik zei, maar gast, dat moet je nemen. Dat is doping. En dan zei hij mij, in een fluisterend in mijn oor, shh, but everyone is taking it.
Ik ken, ja.
En toen hij dat zei, dat weet ik niet. Ja. Hij zei, everyone is taking it. En toen hij dat zei, was
maar nee,
ik dan,
oh, hij zei dat tegen u in Kenia. Of in, op die wedstrijd in Frankrijk.
Zei, ik was in Kenia.
Ja, okay.
En hij zei tegen mij, shh, everyone is taking it. En dus dan was ik van, shit. Dat is echt niet tof om te weten.
Maar ik vroeg een tof weetje, John.
Ah, oké. Een tof weetje.
Nee, het is oké. Je hebt er mij al een heel tof gegeven, maar inderdaad, dat is niet voor de... voor alle oortjes bestemd.
Een tof weetje.
Ah. Oei, wat gaat er nu komen?
Op nieuwjaar in Flagstaff. Oké, ik mag zeggen, want het zijn Canadezen.
Het is goed, laat maar komen. Dus, gaat het over iets van de Tibeto?
Ja. Nee, oké, maar ik wil zijn naam niet zeggen. Ja. Dus ik ben daar op nieuwjaar. Ik was pas 5 dagen... had ik die groep gejoined, een Canadese groep,
okay.
Op stage. Ik kende die helemaal niet. Ik had die gewoon via Instagram gecontacteerd. Hebben jullie nog een bed vrij in jullie Airbnb? Dus kei sympathiek. Dus in het begin, de eerste dagen, is dat nog tof, maar soms een beetje awkward. Hm? En toen was het nieuwjaar. En we spelen gezelschapsspellen enzovoort. Dat is kei tof. En naarmate de avond vordert, beginnen de spellen een beetje meer spicy en spicy te worden. En dan voel ik, het begint echt soms te gênant te worden. Hè? Het is zo waarheid durven of doen en zo van die type spelletjes. En dan ben ik daarvan, oké, ik ken jullie amper. Hè? Ik ga naar bed gaan, want ik wil hier niet blootstaan voor iedereen of ik weet niet wat. Wat blijkt de volgende dag? Ze zijn echt allemaal bloot geëindigd. Wat letterlijk rond die tafel. Dus dat is het verhaal.
Oké. Ik probeer mijn...
Wat ik eigenlijk fantastisch vind.
Ja, ik probeer mijn vrouw ondertussen... al 10 jaar uit te leggen dat al die wilde verhalen van de Olympische Spelen eigenlijk totaal niet waar zijn. Ik heb daar zelf niks van gezien.
Okay.
Hoe moet ik nu deze verhaal gaan uitleggen als ze deze hoort? Al die atleten in hun blokken op stage.
Ja, maar gast, maar ik kan u nog op de record nog van die andere verhalen vertellen over die Canadezen. Dat is echt fantastisch.
Oké.
Maar echt niet normaal, hè.
Maar ja, ik geloof wel graag dat je... van alles zult zien, hè? Van zo te surfen van groep naar groep op die trainingsstages.
Ja, ik vind dat tof. Ja.
Nou. Vrienden voor het leven? Of gewoon
passanten? Dat is moeilijk
passanten...
om te zeggen, hè, want allee, we zijn wel goede vrienden, maar kijk, we zijn zo weinig in contact geweest dat we geen lange... Ja, vrienden voor, allee, voor mij, een vriend voor het leven, dat neemt jaren om mm-hmm. een goede relatie op te bouwen. En ik heb hem letterlijk een maand gezien, dus ik kan er nog geen vrienden
nee,
voor het leven.
Nee, oké, dan nu niet, maar... Ik bedoel, de groepen waar je dan vaker mee gaat. Bijvoorbeeld de groep van met Thomas van Dormaal.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja. En bijvoorbeeld met die Canadezen ook. Ik zou kei graag terug met die gasten op stage willen gaan.
Ja.
Mm-hmm.
Oké. Ik heb eigenlijk alles gevraagd wat ik wou vragen.
Is goed.
Het is ook al laat, kan je in een bedje laten gaan.
Alright.
Dat jij Frisan het nieuwe seizoen kunt beginnen.
Die al begonnen is.
Dat al begonnen is, ja. Voor u, ja. John, dikke merci om tijd te maken voor ons.
Merci voor de uitnodiging, PG. En
dan Bobby.
Oui.
Voilà, dat was het. Tot de volgende.
Alright, tot de volgende.
PJ, Pieter-Jan Hannes. Hij lijkt rustig. Pieter-Jan Hannes heeft een beetje schrik om op iemand zijn voeten te trappen. Pieter-Jan Hannes, hij staat er nog altijd. Pieter-Jan Hannes, wat een fantastisch atleet. En Pieter-Jan Hannes uit het gewoel blijven. Pieter-Jan Hannes, ik hoop dat hij een beetje kan meedoen.